Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die niet één van de werken van zijn handen loslaat. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu gaan zingen een gewijzigd psalmvers zullen we zingen, psalm 89, het 19e vers, dat zingen wij in verband met het overlijden van broeder Hakvoort afgelopen week. Psalm 89, vers 19. We zullen nu gaan luisteren naar de lezing van Gods heilige wet. En direct daarna zal ook de schriftlezing gedaan worden uit Lucas 9, de verzen 21 tot en met 36. Eerst dus de lezing van Gods wet en daarna Lucas 9 vanaf vers 21.
Toen sprak God al deze woorden zeggende, Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En hij gebood een scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende: de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zeide tot allen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen, of schade zijn zelfs lijden? Want zo wie zich mijns en mijn woorden zal geschaamd hebben, dien zal de Zoon des mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen dergenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. En er geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En zie, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zijnde zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En er geschiedde als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn, en laat ons 3 tabernakelen maken, voor u heen en voor Mozes heen en voor Elia heen, niet wetende wat hij zeide. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen, en ze werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En ze zwegen stil en veralden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden.
Als inleiding op de preek zullen wij twee versjes zingen van Psalm 136, het 22e en het 24e vers. Psalm 136, 22 en 24. We mogen vanmorgen gaan luisteren naar Lucas 9, vers 30 en 31. Die twee versen vormen dus het uitgangspunt voor de preek. Lucas 9, vers 30 en 31, ik lees die twee versen. En zie, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia. Dewelke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. In antwoord op de preek mag ons lied zijn, Psalm 17, het achtste vers. Psalm 17, vers 8, na het amen. Geliefde gemeente, deze morgen mogen wij luisteren naar een klein stukje uit de geschiedenis van de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking. En ik denk dat jullie jongens en meisjes deze geschiedenis ook best wel kennen. Dat die best wel is verteld op school al een keer. Of dat die thuis is gelezen vanuit de kinderbijbel. Dan zie je het in gedachten wel gebeuren. De Heer Jezus, hij klimt daar een berg op ergens in het land Israël. Omdat hij daar op de top van die berg in alle rust wil bidden. En dan krijgen drie discipelen het voorrecht om met de Heer Jezus mee te gaan de berg op. En die drie discipelen, dat zijn Petrus, Johannes en Jacobus. Dat de Heer Jezus de stilte opzoekt om te bidden met zijn hemelse Vader, daarvan lezen we verschillende keren in de evangelie. Maar dit is dan wel een heel bijzondere plaats om dan op te merken dat het bidden niet eenrichtingsverkeer is. Alleen maar praten naar omhoog, naar God die in de hemel woont en luistert. Nee, bidden is ook tweerichtingsverkeer. God die antwoord geeft op het gebed of tijdens het gebed. En dat gebeurt hier ook. God gaat op een bijzondere manier het gebed van de Heer Jezus beantwoorden. Want dan krijgt opeens het uiterlijk van de Heer Jezus een hemelse glans. En de hemel gaat open en twee mannen komen uit de hemel naar de top van de berg waar de Heer Jezus is. Het zijn Mozes en Elia. En zij praten met de Heer Jezus. Waarover gaat dan dat gesprek tussen de Heer Jezus met Mozes en Elia? Nou, dat staat ook in onze tekst. Ze hebben gesproken over zijn uitgang. Maar het woord dat dan in de Griekse grondtaal van de Bijbel wordt gebruikt, kennen we ook allemaal wel. Ja, u kent ook wel een beetje Grieks, zeker dit woord. Want dan staat er in het Grieks van het Nieuwe Testament, ze hebben gesproken over zijn exodus. Exodus, ja natuurlijk, ook jullie jongens en meisjes kennen al dat woord, want jullie kennen de Bijbelboeken, Genesis, Exodus, Leviticus enzovoort. En dan heb je het al helemaal aan het begin, dat tweede Bijbelboek heet Exodus. En dat betekent uittocht. En zo heet dat Bijbelboek omdat in dat Bijbelboek de uittocht van Israël uit Egypte wordt beschreven. Nou, dat heeft ook alles te maken met wat nu de Heer Jezus zal moeten gaan doen. Nu hij op het punt staat naar Jeruzalem te reizen om daar te gaan lijden en sterven. Om daar het offer tot verzoening van de zondeschuld te brengen voor God zijn hemelse Vader. We zullen naar deze versen gaan luisteren. Thema voor de preek is Mozes en Elia spreken met Jezus Christus over zijn uittocht. Met drie aandachtspunten. Allereerst Christus' uitgang. Vervolgens onze uitredding. En als derde heerlijk uitzicht. Dus voor jullie ook, jongelui, wel misschien makkelijk even om te onthouden, die drie punten van de preek, er zit elke keer een woord in dat begint met uit. Christus uitgang, onze uitredding en een heerlijk uitzicht. En dat als uitwerking van het thema Mozes en Elia spreken met Jezus Christus over zijn uittocht. Christus uitgang, dat is dan het eerste aandachtspunt voor de preek. Want daar gaat het gesprek over tussen de Heer Jezus met die twee mannen die uit de hemel zijn gekomen. Ja, ze spraken over zijn lijden en sterven. En dat is dan ook de eerste betekenis van het woord exodus of uitgang waarover dat gesprek ging. Het naderend levenseinde van de Heer Jezus. Maar wel bijzonder dat ze daarover hebben gesproken, want hoe gaat dat bij u en bij jullie? Praten jullie wel eens met elkaar over je eigen levenseinde? Ik denk niet dat dat veel gebeurt. Die aanname durf ik wel te doen. Lettend op mijn eigen hart en leven. En hoe het bij ons thuis gaat. Dat vinden we ergens allemaal wel moeilijk om nou het gesprek daarover te laten gaan, over onze eigen dood en begrafenis. En dat vinden we alleen al om deze reden moeilijk, omdat we graag willen leven, toch? En we zijn veel liever bezig in onze gedachten met alles wat we kunnen doen als we gaan spelen, of waar we mee bezig zijn, met ons werk, of met onze familie, of dat we ontspanning willen zoeken met onze vrienden. Noem al die dingen maar op. Ook al weten we heus allemaal heel erg goed wel dat ons leven eindig is. En dan kan het wel zijn, naarmate de dag van ons sterven dichterbij komt, dat de behoefte toch wel toeneemt om daarover na te denken en daarover te praten met anderen. Ja, natuurlijk niet als het gaat om een onverwacht sterven, want daar leven we niet naartoe, want dan zou het niet onverwacht zijn. Maar als we ernstig ziek worden, of wanneer we hoogbejaard zijn geworden, en dan beseffen we toch dat de dag van ons sterven steeds dichterbij komt. Maar ook dan nog kan het zo zijn dat onderwerp uit de weg wordt gegaan, zoals heel het leven dat toch vaak het geval is. Omdat we vinden dat je daar wat somber van wordt, of er wat neerslachtig van raakt. Ja, zo ervaren veel mensen dat. En dat zijn heus niet de wereldse mensen die dat alleen maar vinden, dat je neerslachtig wordt van het nadenken over je eigen sterven. Ook binnen de kerk, ook gelovige mensen hebben daarmee te maken. Maar dan mogen we toch ook wel iets daarbij voegen, toch dit dan, dat een ware gelovige ook mag weten van een ander uitzicht, het beërven van een andere wereld, het hemelse koninkrijk. En in die oefening, of in dat overdenken, hebben wij ons te oefenen. Het nadenken over dat wat wacht, de overdenking van het toekomstige leven. Maar over dat heerlijke uitzicht, daar mogen we straks in het derde punt van de preek nog meer horen. We bepalen ons nu nog meer bij het gesprek waar dat over is gegaan. En dat de Heer Jezus de vrijmoedigheid heeft gehad om te spreken over zijn eigen naderend levenseinde. Want dat is toch ook hier het geval in deze geschiedenis. En dan ook wel goed om te bedenken dat de Heer Jezus ook hier in deze geschiedenis een man is die in de kracht van het leven staat. Een man van ongeveer 33 jaar. De dertigers van nu. Die volop in het werk bezig. Dat vraagt elke dag onze krachten en mag onze energie krijgen, natuurlijk. Maar hier de Heer Jezus ook. Hij staat in de kracht van het leven, maar denkt ook in de tussen wel veel na over zijn sterven. En dat is wel bijzonder, dat de Heer Jezus daarover denkt en spreekt. Allereerst om deze reden bijzonder dat de Heer Jezus daar anders dan zoals het bij ons gaat al van eeuwigheid over nagedacht en gesproken heeft met zijn hemelse Vader. Het was hem bekendgemaakt waarom hij, Gods Zoon, naar deze wereld zou worden gezonden. Namelijk om als zondeloos mens de straf van zondige mensen te dragen. En die straf is de dood. En daarover had de Heer Jezus al in eeuwigheid met de Vader gesproken. Maar toen hij eenmaal mens was geworden, in de volheid van de tijd hier gekomen was op deze aarde, heeft de Heer Jezus, naarmate hij ouder werd, daar ook over gesproken met de mensen om hem heen. En zeker toen hij zijn ambtelijke bediening op deze aarde had aangevangen, hij sprak erover met zijn discipelen. Maar ze begrepen het niet. Nog niet. En nu is toch het moment dat de Heer Jezus zal gaan lijden en sterven heel dichtbij gekomen. Want de Heer Jezus, hij staat op het punt om nu zijn laatste reis naar Jeruzalem te gaan maken. En hij weet het, daar in Jeruzalem, daar zal ik worden gevangen genomen en worden gedood. En wat doet het dan met hem? Verschrikt dat vooruitzicht hem? Of welke gedachte roept het dan allemaal bij hem op? Nou, daar lezen we niks van in de Bijbel, dus dat hoeven we ook niet in te gaan vullen. We lezen wel wat hij doet met dat vooruitzicht. En wat hij doet is dat hij gaat bidden. En bidden is praten met God. Hij praat met zijn hemelse Vader over de dingen waarover hij in de eeuwigheid ook al had gesproken. Maar nu hij mens geworden is, Leef bij hem sterk het verlangen om ook als mens geworden zoon van God met zijn hemelse vader hierover te spreken. En dan geeft God dus antwoord op dat gebed. En dan niet een verborgen antwoord in de stilte gegeven als een moment van zielsverbondenheid waardoor de krachten werden vernieuwd. Nee, het was een antwoord in het openbaar. Een bijzonder antwoord, want de Heere God zendt nu Mozes en Elia naar de Heere Jezus toe. Mozes en Elia. Zij waren al een eeuwigheid bij God in de hemel. Want het was eeuwen geleden dat zij hier op deze aarde hadden geleefd en hun taak hadden vervuld. Maar nu krijgen ze dus nog een taak. Deze taak om met Jezus Christus, Gods eigen Zoon, te spreken nu hij mens is en als mens op deze aarde woont en aan de vooravond gekomen is van zijn lijden en sterven. Maar waarom dan Mozes en Elia? Waarom die twee? En niet een van de andere heiligen die we tegenkomen in het Oude Testament, iemand als Abraham of iemand als David? Nee, die niet. Het heeft God goed geacht en gedacht om Mozes te sturen samen met Elia. En waarom? Omdat zij samen in hun persoon en in de daden die zij hebben mogen doen, heel het Oude Testament vertegenwoordigen. Het Oude Testament, dat is Gods openbaring gegeven aan het volk Israël, waarin hij bekend heeft gemaakt hoe hij gediend wil worden door de mensen. God sprak door zijn wetten en God sprak ook door de profeten. En nu staat daar Mozes als de vertegenwoordiger van de wet en Elia staat naast hem als vertegenwoordiger van de profeten. En samen dus vertegenwoordigen zij heel Gods openbaring in het Oude Testament. En dat is vol van betekenis. Want zowel de wet als de profeten staan vol van God spreken over de noodzakelijke verzoening die er moet komen tussen God en ons mensen, wil het goed voor ons zijn voor tijd en eeuwigheid. Zonder verzoening met God zijn we de meest ellendige schepselen. En dan wel te verstaan een zelfgekozen ellendige toestand. Maar dan is Gods genade het dat hij al in zijn wetten aan het volk Israël gegeven, gewezen heeft op de weg van verzoening door middel van het offer. En in de eeuwen die volgden op de wetgeving heeft God ook de profeten gezonden die telkens weer meer hebben geopenbaard van Gods heilige wil en ook hebben gewezen op het offer, het allerbelangrijkste offer dat eens zou worden gebracht. Nee, niet het offer van de priesters op het altaar in de tabernakel of op het altaar in de tempel. Het zou een ander offer worden. Ook niet zomaar gebracht door een priester, nee, door de allerhoogste priester, Jezus Christus, Gods eigen Zoon. Hij werd door de profeten al aangewezen en voorgesteld als de knecht van God die naar deze aarde zou komen. De lijdende knecht van de Heere. Lijdend, omdat hij het offer van zijn eigen leven moest gaan brengen. Tot volkomen verzoening van alle zonden. Alles wat in de wet en de profeten over de Heer Jezus Christus is geschreven, dat zal nu door hem worden vervuld. En daarover hebben Mozes en Elia met de Heer Jezus gesproken. Maar dat dan niet in een duistere omgeving, maar in een heerlijke situatie. Voor een moment was daar op de heuvel, op de top van die heuvel, een stukje van de hemelse heerlijkheid te zien. En daar in die hemelse heerlijkheid op aarde, dat kleine stukje, is de Heer Jezus letterlijk het stralende middelpunt. Even mag daar Jezus Christus zijn goddelijke afkomst laten zien, ook aan de drie discipelen die daarbij aanwezig zijn. Tot bewijs voor ons dat hij werkelijk meer is dan alleen een mens. Hij is werkelijk Gods Zoon. Ja, dat is hij van eeuwigheid. En dat zal hij zijn tot in eeuwigheid. Maar met deze verheerlijking laat God dan ook nog iets anders zien. Al had hij dan voor zijn menswording zijn heerlijkheid afgelegd om mens te worden als wij zijn. God laat nu wel zien voor dat moment dat zijn uiterlijk helemaal glanst en straalt van de hemelse heerlijkheid, dat hij nu werkelijk het volmaakte lam is dat God als een offer zal worden gebracht. Zoals alle offers in het Oude Testament volmaakte dieroffers mochten zijn. Dieren zonder gebrek, zonder enige vorm van ziekte of dat het kreupel was. Dat mocht niet. Zo is ook de Heere Jezus werkelijk het volmaakte lam wat straks tot offer voor de zondeschuld zal worden gebracht. Had er een zonde aan hem gekleefd. Ja, dan was het onmogelijk geweest dat die hemelse heerlijkheid van binnen uit van hem was begonnen te stralen. Dat zijn gezicht straalde als de zon en dat zijn kleren blinkend wit waren. Maar nu mag hij zo worden getoond voor een ogenblik voor de ogen van de drie discipelen die daar getuigen van zijn. En nu mogen we het weten, omdat het ook in de Bijbel opgeschreven staat. Hier is het smetteloze lam, het offer, door God aangewezen. En het zal straks worden gebracht. En dat als verzoening voor onze zonden. Dat brengt dan bij het tweede punt van de preek. Het gaat om onze uitredding. Ja, Mozes en Elia, zij praten met de Heer Jezus over zijn sterven. Maar dat heeft een doel. Dat is wel duidelijk. Het doel is de redding van zondaren. Maar waarvan moet u en jij dan gered worden? Daar kunnen we verschillende dingen over zeggen. En ik wil dat vanmorgen op deze manier doen, dat ik drie dingen daarbij noem. Waar we gered van worden is van het leven in de zonde. En dat is nou hoe onze natuurlijke verhouding met God bepaald is. Dat we in de zonde leven. Dat we God niet nodig hebben. Dat we plezier hebben aan van alles en nog wat op deze aarde te vinden is. Maar dat we ons geluk niet zoeken bij de levende God. En dat is erg. Dat is heel erg. Want dan krijgt God niet de eer vanuit uw hart en leven. De eer die hij als schepper waard is om te ontvangen. Dat is onze natuurlijke doodstaat zoals die in de Bijbel wordt genoemd. Ons leven in de zonde. Maar behalve van het leven in de zonde moeten we ook gered worden van de macht van de zonde. Ook na ontvangen genade. De zonde is zo sterk en zo taai. We kunnen er niet mee beginnen om in eigen kracht ons te bevrijden daarvan. En we kunnen ook niet in eigen kracht er vrij van blijven. Maar Christus is gekomen en zijn macht is goddelijk. Hij heeft de macht van de zonde verbroken. En ieder die in hem gelooft mag in hem meer dan overwinnaar zijn. Dan is de macht van de zonde werkelijk gebroken. En als derde voeg ik hier nog aan toe dat de Heer Jezus ook moest komen om de redder te zijn van de straf op de zonde. Wat we ook in het eerste punt al hebben aangewezen. De straf van de zonde, of op de zonde, is de dood. En die heeft Jezus Christus gedragen. Ja, weggedragen voor ieder die in geloof tot hem vlucht. Dus even heel kort nu gezegd, en het zijn maar enkele woorden geweest waarmee ik heb aangewezen waarom we nu een redder nodig hebben. Vanwege het leven in de zonde, de macht van de zonde en de straf op de zonde. En nu zouden we daarover natuurlijk nog veel meer kunnen zeggen. Ja, we kunnen daar misschien wel eindeloos over praten, zo hier in de kerk of in de zalen als er een catechisatie is of als er een vereniging is of u thuis. Ja, we weten dat wel en we stemmen dat vast ook wel toe, dat het zo is. Maar mag ik eens een andere vraag stellen? Bij wie van u, bij jou, is dat nou werkelijk een nood geworden? Het besef een zondaar te zijn voor God, de levende. En dat is iets wat we niet elkaar kunnen aanpraten. Maar dat is wel wat gebeurt door de onzichtbare werking van de Heilige Geest. Wanneer we daarover horen in de prediking, wanneer we daarover lezen, persoonlijk in de Bijbel. Of op andere momenten wanneer die open gaat in gezelschappen, verenigingen enzovoort. Ja, dan is de Geest daar die dat geschreven woord en het gepredikte woord gebruikt om ons nu echt ervan te overtuigen. Ik ben een zondaar en ik kan niet voor God bestaan in hoe ik zelf ben. En ik kan mijn eigen leven niet in eigen kracht op orde brengen. Ik heb een zaligmaker nodig. Jezus Christus. En wat heerlijk wanneer die ook weer mag worden aangewezen en gepreekt. Ook deze morgen weer. Hij is de redder. Die om u van de zonde en de straf te bevrijden naar deze wereld kwam. En het bijzondere nu is in deze geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Dat de Heer Jezus dus met Mozes en Elia spreekt. Maar dat Mozes en Elia twee Bijbelse personen zijn. Die tijdens hun aardse leven iets hebben laten zien van de kracht van God tot redding. Die twee belangrijke mannen uit het Oude Testament hebben namelijk in de geschiedenis van het volk Israël een heel betekenisvolle plaats gehad. Daarom is het ook om die reden dat zij met de Heer Jezus mogen spreken. En dan is het zelfs zo, het werk wat zij, Mozes en Elia, hebben mogen doen voor het volk Israël, dat een heenwijzing is geweest naar het werk van de Heer Jezus, dat hij nu zal gaan vervullen. Want daar wijst ook het woordje volbrengen op in vers 31, dat ze spraken over zijn uitgang die hij zou volbrengen, die hij zou gaan vervullen, zou gaan volmaken. Welke plaats had Mozes dan in de geschiedenis van het volk Israël en Elia? En wat voor lijnen moeten we dan daaruit trekken naar het leven en werk van de Heer Jezus? Nou, eerst kort iets over Mozes. Mozes, jongens en meisjes, dat was de man die God had geroepen om het volk Israël uit Egypte te leiden. En in Egypte was het volk Israël een slavenvolk geworden. Het leven was zwaarder en zwaarder geworden door de onderdrukking van de Egyptenaren. En door die onderdrukking steeg de noodkreet uit hun hart omhoog tot God. En God heeft hun geroep gehoord. En op zijn tijd heeft hij ook verlossing geschonken. Mozes werd geroepen. De man die de taak kreeg met de farao te praten, de tekenen van de plagen af te roepen over het volk Israël. En uiteindelijk mocht hij het volk Israël uit Egypte leiden. De Exodus. Nou, deze geschiedenis van de uittocht van Israël uit Egypte is nu ook een voorbeeld zoals we dat in de Bijbel ook tegenkomen van hoe het leven nu is van nature van een mens zonder God. Zoals Israël in Egypte een geknecht volk was, een slavenvolk, machteloos, niet in staat zichzelf te bevrijden. Dat is nou precies het beeld van ons mensen. Wij leven in de zonde en zijn niet in staat om onszelf uit die zonde en uit de macht van de zonde te bevrijden. Maar zoals God door Mozes nu het volk Israël verlossing had geschonken, zo schenkt hij nu ook aan zondaren verlossing door Jezus Christus. Door het geloof in hem is er redding. Eeuwige redding. En er kan geen macht nog tegenhouden. Dat was iets over een stukje van de geschiedenis van Mozes in welke plaats hij had. In de geschiedenissen van Israël. En Elia dan? Waarom is hij hier ook bij aanwezig bij het gesprek met de Heer Jezus op de berg? Elia, jongens en meisjes, was een profeet die honderden jaren na Mozes heeft geprofeteerd. Dat was in de tijd van koning Achab. Een tijd waarin het volk Israël weer heel ver bij de Heere God en de dienst aan hem was afgedwaald. De afgoden waren er gekomen. En de Baals werden gediend. En Elia heeft daar eerlijk op gewezen. Dat kan zo niet. Kies dan heden wie gij dienen zult. Zo de Heere God is, volg hem na. Maar als de Baal God is, dan volg hem dan maar na. We komen Elia tegen als de man die geijverd heeft voor God en daarin ook het volk heeft aangesproken en de weg gewezen die God ook wijst. En dat de godsdienst zuiver moet worden gehouden. Elia heeft geijverd om de macht van de zonde aan te wijzen en ook het volk daarmee te laten breken met die zonde. De zonde die dan telkens weer in de geschiedenis van Israël de overhand kreeg. Mozes en Elia. Ik las een korte en kernachtige uitspraak in een verklaring die heel duidelijk laat zien hoe die twee nu een bijzondere en belangrijke plaats hebben gekregen voor het volk Israël. Het is Mozes die Israël uit het heidendom heeft getrokken. En het is Elia die het heidendom uit Israël heeft getrokken. En het werk van deze twee mannen uit het Oude Testament zal nu door de Heer Jezus worden vervuld. Hij is het die een mens redt uit de zonde. Maar vervolgens is hij het ook die de zonde uit de mens trekt. En daar kent u ook vast wel andere woorden voor die we daarbij gebruiken. Het is namelijk Christus die rechtvaardigt. Het is Christus die ook heiligt. Dat doet hij door zijn woord. En door zijn heilige geest. En dan is het ook Jezus Christus als de grote zaligmaker die Mozes en Elia dan ver overtreft. Ja, op alle fronten. En natuurlijk, het werk van Mozes en Elia is van betekenis geweest. Maar tegelijkertijd hadden ze ook hun beperking. Nog Mozes, nog Elia heeft werkelijk maar een Israëliet tot God kunnen bekeren. Alleen de weg gewezen. Dat hebben ze wel gedaan. Van harte. En telkens weer. Maar wie werkelijk met God verzoend wil worden en een nieuw hart en leven ontvangen, die wordt de weg gewezen naar Jezus Christus toe. In hem vindt u nu alles wat u ontbreekt. In hem is reinigende en heiligende kracht. En niemand is bereidwilliger dan deze redder om mensen te verlossen van hun grootste nood, de zonde. En te brengen tot het hoogste goed, de eeuwige heerlijkheid en zaligheid bij God in de hemel. En over die hemelse heerlijkheid gaat het nu ook nog in het derde punt van de preek. Een heerlijk uitzicht. De ontmoeting en het gesprek van de Heere Jezus met Mozes en Elia, dat zeiden we al, bracht iets van de hemel op de aarde. Het gezicht van de Heere Jezus, jongens en meisjes, dat begon dus helemaal te stralen en zijn kleren blinkend wit. Wat moet dat een prachtig gezicht zijn geweest voor Petrus en Johannes en Jacobus die daar getuigen van waren. Voor een moment hebben ze daar dus de Heere Jezus in zijn hemelse heerlijkheid mogen zien. Maar nee, hij stond daar niet op de top van de berg, als het ware in het voorportaal van de hemel, om nu daar vanaf de berg zo weer terug naar de hemel te gaan. Dat was niet de bedoeling en dat kon de Heere Jezus ook niet. Die twee hemelbewoners, Mozes en Elia, ja, zij gingen wel weer terug naar de hemel. Maar de Heer Jezus, hij bleef na dat moment van heerlijkheid weer achter in zijn nederige menselijke natuur. Want zijn werk was nog niet volbracht op deze wereld. En toch is het van grote betekenis dat de Heer Jezus nu in zijn hemelse heerlijkheid is gezien. En twee betekenissen heb ik al kort genoemd. De eerste betekenis was dat het een bewijs is voor de kerk dat hij werkelijk Gods zoon is. Het wees op zijn goddelijke afkomst. En de tweede betekenis die ik al genoemd heb, is dat zo duidelijk is geworden, God heeft hem aangewezen als het werkelijke smetteloze lam dat straks tot een offer, tot verzoening van de zondeschuld zal worden gebracht. Maar nu is er nog een derde betekenis aan het feit dat hij nu in heerlijkheid is gezien voor de kerk. Deze betekenis, dat dit nu ook een profetie is geweest van zijn toekomstige heerlijkheid. Van zijn hemelvaart. Straks zal Jezus Christus, mens geworden zoon van God, weer in de hemelse heerlijkheid bij God worden opgenomen om voor eeuwig in Gods heerlijkheid en majesteit te zijn. En dan ook weer voor eeuwig zijn eigen goddelijke majesteit en heerlijkheid te tonen. Maar nu na zijn mens zijn, krijgt de Heer Jezus voor een moment door deze verheerlijking ook een bemoediging. Een bemoediging of versterking op voor zijn taak die nog voor hem ligt. En dan is het ook bijzonder van betekenis dat de Heer Jezus weer deze bemoediging of versterking mag krijgen door middel van Mozes en Elia. Ook dat zijn namelijk twee personen die we tegenkomen in het Oude Testament, die tijdens hun taak, het volbrengen van hun taak op deze wereld, het bijzondere voorrecht hebben gehad tijdens hun leven God te ontmoeten op een berg. Ook dat is weer een overeenkomst dus tussen de Heer Jezus, Mozes en Elia. En dat was voor Mozes en Elia een voorsmaak geweest van de hemel om een godsontmoeting te hebben op de berg. En tegelijkertijd was dat voor hen ook een versterking om hun taak vervolgens weer op te nemen. De taak die nog niet afgelopen was, zoals God het hen had toegeschikt. Letten we maar weer eens eventjes op de geschiedenis van Mozes om te zien wanneer het dat voor hem heeft plaatsgevonden. En ook die geschiedenis kennen jullie wel, jongens en meisjes, Mozes, die op de berg was, de berg Sinaï. En daar op de top van die berg in de woestijn, helemaal in het zuiden van Israël, daar was God gekomen en God sprak met Mozes. Daar gaf God zijn wetten. Maar wat duurde dat lang dat Mozes daar op de berg was? En het volk onderaan de berg, dat dacht, het duurt dan wel zo lang, het duurt al 40 dagen en Mozes, die man Gods, die zien we niet meer. En wie zegt dat we hem ooit nog wel weer eens zullen zien? En toen maakten ze hun eigen plan. En met dat plan gingen ze naar Aaron toe. En ze hebben het gezegd, maak voor ons goden. Zodat we kunnen zien wie ons uit Egypte heeft geleid. En dan zo die goden eren door middel van een beeld. En dat beeld is gemaakt. Een gouden kalf was het, wat door Aaron werd gemaakt. En waar het volk nu voor ging knielen en rondom ging feest vieren. Het was een grote zonde. Zo'n grote zonde zelfs dat God tegen Mozes zei, vanwege deze daad zal ik nu niet meer met het volk Israël meetrekken. Ik zal mijn engel voor ze uitsturen, maar ik ga niet meer mee. En dat bracht vervolgens Mozes weer in grote geestelijke nood. Hij kon het niet voor zich zien. Hij kon het niet dragen dat God nu zijn volk zou laten gaan zonder zijn eigen aanwezigheid daarbij. En toen heeft Mozes heel ernstig voor het volk en tot God gebeden. En God heeft zich laten verbidden. Hij ging weer mee. Maar als teken daarvan heeft Mozes in alle vrijmoedigheid, maar ook in heel veel ootmoedigheid gevraagd aan de Heere, mag ik dan uw heerlijkheid zien? Als een teken, als een bewijs dat u zich echt weer ten goede hebt gekeerd naar dit volk en dat u meegaat. En inderdaad, toen heeft God dat gebed ook willen verhoren. En Mozes, hij kreeg een heel bijzondere ontmoeting met God de Heere. En dat was voor hem een versterking en bemoediging. Zo kon hij weer verder gaan. Toen wist Mozes weer, God is erbij. En dan heb ik ook weer de kracht om dit volk verder te leiden. En hoe was dat in de geschiedenis met Elia? Elia is een profeet waarvan we al hebben gezegd dat hij het volk Israël voor de keuze heeft geplaatst. Wie dienen jullie nu? Dienen jullie nu de Baal of dienen jullie God, de Heere die uit Egypte heeft geleid? En het volk had voor de Heere gekozen. Op dat moment, ja, tot verwondering en blijdschap van Elia. Maar hoe kort was de vreugde voor Elia? Al had dan het volk de goede keus gemaakt, de koningin had dat niet. En die koningin was een vrouw die het heidendom helemaal nog in haar hart had. En dat weigerde ze te verlaten. En die koningin werd verschrikkelijk boos op Elia. Zo boos dat Elia daar doodsbenauwd voor werd. Hij sloeg op de vlucht. Hij, de man die zojuist die grote overwinning had behaald op de berg Karmel, hij vluchtte als een bang mensje voor die ene vrouw, de koningin, direct naar de grens van het land, naar het zuiden. Daar werd hij door God naar de berg Sinaï geleid. En daar op die berg waar ooit eeuwen daarvoor God met Mozes had gesproken, werd God weer aan een mens bekendgemaakt in bijzondere omstandigheden. Daar op de berg heeft Elia God ontmoet. Nee, niet in tekenen van donder en vuur en harde wind, maar in het teken van het zuizen van een zachte stilte. Zo werd Elia's gemoed tot rust gebracht, werd zijn hart versterkt en getroost. En kon hij vervolgens ook zijn profetische bediening weer aan. En die kon hij nog verder gaan vervullen, want hij kreeg nog speciaal nieuwe opdrachten erbij van God. Het zijn dus nu deze beide mannen, Mozes en Elia, die door Gods genade uitgekozen zijn om de Heer Jezus te ontmoeten op de berg van de verheerlijking. Zij, die twee mannen, die de hemelse heerlijkheid en de goddelijke majesteit in hun leven hebben mogen ervaren, brengen nu als het ware de boodschap aan de Heer Jezus over. Wij werden door uw hemelse heerlijkheid bemoedigd en versterkt en konden zo verder gaan. Mag dan nu ons verschijnen aan u, o Jezus Christus, u op dit moment versterken om uw uittocht in Gods kracht te gaan vervullen. Zo was er een versterking voor de Heer Jezus. Maar niet alleen de Heer Jezus heeft een versterking gekregen op de berg van de verheerlijking. Er is ook een versterking gekomen voor Gods kerk. De kerk moet u dan in gedachten met een hoofdletter schrijven. Want het gaat om alle mensen die door de Heer Jezus, door het geloof in de Heer Jezus bij hem horen. Voor allen die hun vertrouwen, heel hun vertrouwen op de Heer hebben mogen leren stellen en zo werden gered. En die zo bij de Heer horen, door hem zijn gered, die mogen het weten dat zij ook eens bij God in zijn goddelijke heerlijkheid in de hemel mogen zijn. In die heerlijkheid waar Mozes en Elia nu al zijn. En zoveel anderen, ja ontelbaar veel anderen, die hier op aarde al hun leven op God hebben leren stellen en zijn gestorven. Mozes en Elia mogen dan ook hier weer als vertegenwoordigers zien voor allen die in de Heere sterven. Ja, voor allen die ook nog in leven zijn wanneer de Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Hoe moeten we dat dan zien? Op welke manier vertegenwoordigen dan zogezegd hier Mozes en Elia heel de kerk zoals die op deze aarde er is? Dat mogen we weer terugvinden in het leven van Mozes en Elia als we dan speciaal letten op hun levenseinde. Dan pakken we nog één keer een gedeelte uit de geschiedenis van Mozes leven en uit de geschiedenis van Elia's leven om die onder aandacht te brengen en zo te laten zien wat dat nu ons te zeggen heeft. Mozes, van hem weten wij dat hij aan het einde van zijn leven door God naar de berg Nebo werd gestuurd. Bij de grens van het land Kanaan. Daar is hij gestorven. Nadat God hem heel het land Kanaan had laten zien, waar nu heel het volk Israël mocht binnentrekken. Maar Mozes niet. Hij is gestorven op de berg. God heeft hem een graf gegeven. Een graf dat verder niet bekend is geworden bij de mensen, want God heeft die plek verborgen gehouden. Maar dan mogen we wel dit weten. Dat op de dag dat de Heer Jezus terug zal komen op de wolken van de hemel, ook Mozes uit zijn graf zal opstaan. Dat dan zijn ziel met zijn lichaam weer verenigd zal worden. En als een nieuwe schepping, naar lichaam en ziel, God de Heer, zijn zaligmaker, eeuwig mag loven en prijzen om zijn redding. Mozes is hier beeld voor alle gelovigen die in de Heere sterven voordat de Heer Jezus teruggekomen is op de jongste dag. En het feit nu dat Mozes daar op de berg is gezien, de berg van verheerlijking, met een tijdelijk lichaam dat de Heer hem gegeven had, mag nu ook een bijzondere bemoediging zijn voor al Gods kinderen, ook hier vandaag, dat na dit leven hier op aarde het leven in de heerlijkheid is bereid. Zo zeker als Mozes opgenomen is in de hemel, zo zeker mogen allen die de Heere Jezus als hun redder en zaligmaker kennen, weten dat na hun sterven hun ziel direct bij God in de hemel mag zijn. Maar bij Elia is het anders gegaan. Want hij is niet gestorven. Wat we weten over hoe hij zijn aardse leven heeft mogen eindigen, is dat op een heel bijzondere manier gegaan. Hij werd door de Heere thuis gehaald met een vurige wagen en vurige paarden ervoor. Ook die geschiedenis kennen jullie wel, jongens en meisjes. Elia samen met Elisa, zijn opvolger, liep in het Overjordaanse en plotseling kwam daar dat onweder opzetten. En God heeft vanuit dat onweder een wagen gestuurd, een vurige wagen met vurige paarden, waar Elia in mocht stappen en zo naar de hemel werd gebracht. Hij hoefde niet te sterven. In een kort moment werd zijn aardse leven veranderd in het hemelse leven. Werd zijn aards lichaam een verheerlijkt lichaam. Nou, zo schrijft Paulus later in zijn brief aan de Thessalonicenzen dat het ook zo zal gaan met alle gelovigen op de dag dat Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Zij die dan nog niet gestorven zijn. In een punt van de tijd zal hun lichaam veranderd worden van een sterfelijk lichaam in een onsterfelijk lichaam. Van een lichaam waar het verderf aan kleeft in een verheerlijkt lichaam. En ook in 1 Korinthe 15 lezen we daar heerlijke dingen over die verandering die dan in een punt van de tijd zal gebeuren. Dat betekent dat wie de dag van de wederkomst van de Heer Jezus meemaakt hier, terwijl hij nog leeft op deze aarde, dat dan zijn of haar ziel nooit zal gescheiden worden van zijn lichaam. Maar voor eeuwig, net als Elia, mag dan het hemelse leven binnen worden gegaan. Mozes en Elia, hier dus aanwezig op de berg, sprekend met de Heer Jezus, getuigen van de heerlijkheid die wacht voor al Gods kinderen. Ja, wat een heerlijk uitzicht. Mag dat nou ook uw uitzicht zijn? Uw uitzicht door geloof en vertrouwen op de Heer Jezus die God als redder heeft gegeven, offer tot verzoening van al de zonden die er zijn. Ja, dan wijzen we op de Heer Jezus opnieuw. In wie zullen we anders eindigen? Zeker niet bij Mozes en Elia, maar wel bij de zaligmaker die God heeft gegeven, de Heer Jezus. Met zijn lijden en sterven heeft hij de smarten van de dood ontbonden, heeft Petrus gezegd tijdens de Pinksterpreek op de allereerste Pinksterdag. Hij is plaatsvervangend de dood ingegaan, heeft de straf gedragen, werd begraven. Maar is uit het graf weer opgestaan, in het leven gekomen en door zijn opstanding heeft hij de macht van de dood verbroken. Daardoor en daardoor alleen mag het sterven van gelovigen hun doorgang betekenen tot het eeuwige leven. Om Jezus Christus wil mag daarom ons loflied zijn, in geloof en in verwachting. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. We zullen de Heere danken en ook bidden. Het werk wat u hebt gedaan tot zaligheid van zondaren, wat maakt het ons klein. O, zo klein en nietig. En daaraan te denken, ons verstand verzinkt in een haast pijloze diepe zee. Wat u hebt gedaan, Heer Jezus, om de zaligheid te kunnen schenken aan zondaren. Dat u alles hebt willen vervullen wat geschreven staat in de wet en de profeten. Het maakt ons zo klein. We kunnen er ook niet bij met onze gedachten. Maar we verwonderen ons over uw goedheid en genade die u ons bekend maakt. Dank u wel dat we deze morgen hebben mogen luisteren naar dit woord. Laat het niet leeg tot u terugkomen, Heren, maar geeft u daar rijke vrucht op. En u weet dat die vrucht ook al bij u terug is gekeerd, want u wil werken door middel van het gepredikte woord. Mag er ook nog een rijke nabezinning zijn en overdenking nu de komende uren, wanneer we naar onze huizen gaan. Mag het een goede zondag zijn, geeft u een goede besteding ook van deze zondag met de activiteiten die er dan ook verder zijn, passend op de zondag. Geeft u dan ook weer het verlangen in ons hart om vanmiddag opnieuw naar de kerk te komen of om dan thuis mee te luisteren. Spreek opnieuw tot ons vanuit uw woord. Zegt u dominee Uitslag die dan hier op deze kansel in deze plaats het woord mag brengen. Ja, zegt u al het werk wat hij mag doen en ook dominee van Heteren dat hun bediening hier in het midden van de gemeente tot rijke zegen mag zijn. Samen met de broeders Kerk en Raad die u ook zo een taak hebt gegeven. Laat uw koninkrijk komen, Heer. En uw wil geschieden. Tot eer van u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor ons bidden en neemt u genadig onze dank aan, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 96, vers 4. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. Psalm 96, vers 4. Ontvang u met biddende harten de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.